Goedemorgen. God is goed. Altijd, hè, zeggen ze. Ja, is dat zo? Ja, daar doen we niks aan af. We dienen een geweldige God. Een grote God. En hij is heilig. Hij is ver weg soms. Maar hij is ook in ons midden vandaag. Amen. Weet u ook waarom? Ja, de Bijbel zegt het. Het antwoord is heel simpel. Dankjewel. Oh, dan kunnen we uren doorgaan. Nee, de Bijbel zegt wel, twee of drie vergaderd zijn in zijn naam. Daar is hij in ons midden. Hij is hier. Hoeveel zijn hier gekomen in Jezus' naam namens hem? Ah, dat is al meer dan twee. Dat is goed. Goed nieuws. Hoef ik me geen zorgen te maken. God is hier. Want u bent hier. Amen. Dat betekent dat God ook tot u wil spreken. Je bent niet zomaar gekomen, toch? Je bent gekomen om te geven, maar ook om iets te ontvangen. Gemeente zijn is interactie. Je komt, je ontvangt, je geeft, je bent met elkaar, je versterkt elkaar. Alles tot eer en glorie van God. En God is een goede God. We hebben prachtige liederen gezongen. En de broeder vroeg van, ja, waar gaat het een beetje over aan het begin van de week? Eerlijk gezegd, ik weet dat nooit precies van tevoren. Het groeit altijd, het ontstaat. En ja, ik weet niet hoe jullie dat hier doen, maar heel veel gemeentes, die hebben allemaal prekenseries. En ik kan daar nooit zoveel mee, want ik wil altijd graag van God horen. En dan vraag ik hem, wat wil u de gemeente vertellen? En ja, en als het daarnet buiten een prekenserie valt, ja, dan wordt hij wat lastiger, hè? Dus gelukkig werd me dat niet gevraagd. Maar ik wist, het moest nog een beetje gaan groeien. En we gaan het vandaag hebben over de grote waarom. Want we weten dat God in ons midden is. We weten dat God heilig is. We weten dat we een kind van God zijn. Wauw, je bent een kind van God. Uit God geboren. Zijns gelijke maaksel. Gelijk hij is, zegt de Bijbel, zo zijn wij in deze wereld. U hebt Gods gezag, Gods autoriteit, u hebt zijn heerlijkheid, zijn glorie. We zien het allemaal nog niet, misschien gelijk, maar in Gods ogen bent u perfect, volmaakt, geweldig, gereinigd, geheiligd, een nieuwe schepping. En zo mogen we ook elkaar zien als een nieuwe schepping. Met elkaar omgaan als een nieuwe schepping. Niet zien naar elkaars tekortkomingen. Maar zien naar elkaars zegen en glorie en heerlijkheid. Wat God u gegeven heeft. Dan krijgen we hele andere ogen. En toch is daar een grote waarom soms. Waarom overkomt mij dit? Waarom moet ik zo lang wachten? Heer, u hebt toch gezegd, hoe lang nog? En in Psalm 13, die lezen we eventjes als introductie. En daarna gaan we het hebben over Job. Ja, dat hoort hij niet zo vaak misschien in de preken over Job. Psalm 13, daar staat, hoe lang, Heren, hoe lang zult gij mij voortdurend vergeten? Heeft u zich wel eens zo gevoeld dat God u vergeten had? Ja, je weet dat je nieuwe schepping bent. We weten dat we opnieuw geboren zijn. Maar soms voelt het alsof God ons vergeten heeft, of niet? Hoeveel voelen dat wel eens? Ja, dat is de helft. Nou, mooi. Hoe lang, Heren, hoe lang nog zult gij mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Zorgen, hè? Plannen. Je bent dingen bezig met dingen en je wil dingen. En je wil vooruit. En je wil een oplossing. En je hebt plannen en dan gaat het zo en dan gaat het zo en dan gaat het anders. Ja, en je hebt het niet in de hand, want God besluit anders. Hij is de baas of niet? Hij is de chef. Hij bepaalt wat er gebeurt. Ja, waarom is corona daar? Waarom? Hoe lang nog? Misschien hebben sommige mensen anderen verloren. Of dat je nog met alle nasleep daarvan zit. Waarom? Hoe lang? Ja. Kommer hebben in mijn hart, dag aan dag. Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Vreselijk irritant als ziekte en ellende de overhand lijkt te hebben over je leven, terwijl je weet dat God de baas is. Of niet? Dan lijkt het zo alsof de situatie niet in lijn is met zijn woord. En dan ontstaat er een waarom, of een hoe lang, of dat soort vragen. Aanschouw toch, Heere, antwoord mij, Heere, mijn God. Verlicht toch mijn ogen, opdat ik niet inslaap ten dode. Ik wil u blijven zien. Ik wil blijven zien waar uw plan is, waar u mee bezig bent. Opdat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wandel. Vers 6. Ik echter vertrouw op uw goede tierendheid. Uw verlossing over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Vreemd, hè? Hoe lang nog? Maar ik ga de Heere zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Hoe lang nog, Heere? De omstandigheden zijn er niet naar. Maar in ons hart zingen we en juichen we. En dat is de sleutel. En in Job gaan we ook zien waar Job iets te leren had. En ik denk dat we allemaal iets te leren hebben. We blijven elke dag een beetje leren, of niet? Hoop ik toch. Ik heb eens een voorganger horen zeggen, nou, die Bijbel die ken ik wel. Ik heb hem al 2 keer doorgelezen. Ik heb niks meer te leren. Ik denk, nou, volgens mij heb je heel veel te leren. Ja, Job. Job had een grote waarom. Job had 2 grote noden in zijn nood. We kennen zijn verhaal, hij was gezegend, hij was rechtvaardig. En op een gegeven moment komt Satan, die komt voor Gods aangezicht. En God gaat een beetje opscheppen over Job. En hij zegt, kijk eens hoe rechtvaardig mijn dienstknecht Job is. Moet je kijken, dat is mijn zoon, dat is mijn... Kijk eens hoe goed... Ja, zegt Satan. Ja, maar natuurlijk, want u zegent hem. U hebt hem beschermd. Ik kan niet bij hem komen. U hebt alles helemaal beschermd en geregeld en gedaan voor hem. Ja, natuurlijk is hij rechtvaardig, logisch. Ja, en God zoekt ons hart. God zoekt onze liefde, onze passie voor hem. Ja, en wij zijn ook gezegend. Want het bloed van Jezus heeft ons vrijgekocht van al onze zonden. En het beschermt en het bewaakt en het is een schild rondom ons. Wij leven in diezelfde positie als Job. Helemaal volledig beschermd van alles. En toch zegt Satan, ja, weet je wat? Ik wil wel eens weten wat er met Job gebeurt als ik hem in verleiding mag brengen. Nou goed, dat doet hij 1 keer. Dan wordt er allerlei ellende en ziekte en dan komt hij weer. Ja, maar ik mag hem nog niet. Volgens mij was hij, dan wordt er van alles van hem geroofd en hij verliest van alles. En dan komt er nog een 2e golf van ellende over hem heen. En dan verliest hij zijn kinderen volgens mij. Nou ja, het wordt alleen maar erger. En ziekte allemaal. En dan moet hij zich met potscherven allemaal krabben. En de zon, alles is hij verloren. En zijn vrouw die is er ook niet meer mee eens. Ze zegt, verlaat die God toch van jou. Kijk eens naar je. En hij wil God niet loslaten. En dan zouden wij al zeggen, God, die man die op, die is toch een trouwe man. Hij heeft God niet losgelaten. Kijk, in zijn ellende, in zijn ziekte, in alles verloren, al die ellende is over hem gekomen. Hij heeft God niet losgelaten. Wij zouden zeggen, wat een broeder, wat een voorbeeld. En daar is hij. En toch, we lezen in Job 19. We weten waar Job staat, hè? Dat is bij de J. Ja. Nee, Job heeft eigenlijk 2 grote noden in zijn leven. 2 grote waaroms. En de eerste is, waarom antwoordt God mij niet? Net als in Psalm 13. Waarom antwoordt hij mij niet als ik roep? Waar is hij nou? Waar is God nou als ik hem nodig heb? En zijn tweede grote nood was dat hij geen begrip vond bij zijn vrienden. Zijn vrienden konden niet mee aansluiten in zijn nood. Die kwamen hem eigenlijk een beetje de les lezen. En ze logen niet, want wat zijn vrienden zeggen is waar. En het klopt allemaal wat ze zeiden, maar op zo'n moment had hij daar helemaal niks aan. En misschien herkent u dat wel, weet je. Je zit in een nood en er komt een hele aardige broeder en zuster naar je toe. Ja, en die komt je allemaal dingen uit de Bijbel vertellen. Die zegt, ja, allemaal leuk en aardig, dat weet ik allemaal. Maar toch heb ik een waarom. En toch zit ik in deze situatie. En toch mis ik God. En soms hebben we die diepere verbinding nodig. Dat diepere begrip. Het diepere vertroosting. Die diepere oplossing. Want de Bijbel, nou, ik geloof dat jullie die best wel goed kennen. Daar worden jullie heel goed in getraind in deze gemeente. En ook daarin is nog heel veel te leren, maar het toepassen, het leven met God, dat is het doen van de Bijbel. Dat is het samen doen van de Bijbel. Dat is die verbinding met elkaar. En dat is juist niet als iemand dan ellendig is en alleen, dat hij niet die verbinding krijgt. Hoe moet ik dat netjes zeggen? Zijn vrienden bedoelden het beste met hem voor. Ze kwamen helemaal van heinde en ver om samen met hem in de brandende zon te zitten. Naar een Job die alleen maar ook liep te klagen en te klagen. En de ene die heeft een hele preek en Job klaagt alleen maar. En zegt, ja, daar heb ik allemaal niks aan. En de andere begint en ja, wat ben jij nou voor een vriend? En Job zegt, ja, ik heb helemaal niks aan jullie. Nou, dan voel je je ook niet helemaal welkom, denk ik. Hoe zou je voelen dat je van helemaal bijvoorbeeld naar Groningen gaat, er zit een vriend daar, een vriendin, je wil hem vertroosten, je hebt vrijgenomen, verlof genomen. En die zegt, ja, nou, fijn dat je bent, maar heb ik helemaal niks aan jou. Ja, dan denk je ook, ja, dat is niet echt bemoedigend. Maar hier is Job's nood, Job's roep. Job 19, vers 6. Jullie hebben het allemaal al. Erkent dan toch dat God mij onrecht aangedaan heeft. En zijn net over mij heeft heen geworpen. En hier roept hij, erken, dat is zijn nood, erken dan toch dat God mij onrecht heeft aangedaan. Ik ben rechtvaardig. Ik heb dit niet verdiend. Hij zoekt dat bij God en hij krijgt geen respons. Hij zoekt dat bij zijn vrienden, broeders, zusters. Erken dan toch, ik ben rechtvaardig. God heeft mij dit onrecht aangedaan. Zo voelt dat. Natuurlijk was het God niet, maar zo voelt dat. Maar hij wist, ja, maar wat heb ik dan fout gedaan? Waarom? Waarom? En hij was bij zichzelf te raden gaan, hoe is het toch kunnen komen? Hij zegt, nee, ik heb altijd de offers gebracht, ik heb altijd voor mijn kinderen gezorgd, ik heb ze in de vrees des Heren opgevoed, prima, alles was rechtvaardig. En dat klopte. Erken dan toch, hij zocht erkenning, hij zocht iemand die hem kon begrijpen, die met hem kon samenstemmen, eigenlijk in een zaak tegen God, niet tegen God, maar in samenspraak om er samen met God aan uit te komen. Zie je dan niet dat ik onschuldig ben? Dat is eigenlijk wat hij roept. En je kan onschuldig zijn in eigen ogen, maar dat maakt je niet rechtvaardig voor God. En dat is een verschil. Een mens is niet rechtvaardig. Geen mens is rechtvaardig. Geen mens is rein van God. En wij zijn het ook niet. Wij zijn het omdat we een nieuwe schepping zijn. Jezus heeft ons gerechtvaardigd. Jezus heeft ons gereinigd. En wij kunnen niks doen, toedoen of afdoen aan de heerlijkheid van God. Aan de rechtvaardigheid van God. Aan de reinheid van God. God is God in zichzelf. In wie hij is. In hoe hij ons gemaakt heeft. Daar kunnen we niet aan afdoen. En dat is wat God uiteindelijk aan Job ook wil laten zien. Dat hij God is. Dat hij groot is. Dat hij machtig is. Hoofdstuk 19, vers 21. Daar staat, ontferm je over mij. Ontferm je over mij. Ontferm je over mij, mijn vrienden. Want Gods hand heeft mij getroffen. Zie je, in sommige situaties, als we God niet meer kunnen horen, als God stil is, als hij zwijgt, als hij ver weg lijkt, en we weten in ons hoofd dat hij daar is, en we weten de Bijbel, we weten alles, we zijn altijd naar de Bijbelstudies geweest, en we weten alles. En toch is daar een roep. Toch is daar een roep voor begrip. Wie zorgt er dan nu voor mij? En dat is een basisbehoefte van mensen, om dat iemand voor je zorgt. Dat iemand daar is voor je. Dus Job zoekt het nu bij zijn vrienden. Hij zegt, ja, God hoor ik niet meer. Vrienden, leuk dat je bent gekomen. Jullie woorden zijn mooi. Jullie woorden zijn fantastisch. Ik weet dat dat allemaal zo is. Maar wie zorgt er nou voor mij? Wie bekommert zich nou om mij? Vers 21 staat dat. Ontferm je over mij, gij mijn vrienden, want Gods hand heeft mij getroffen. Waarom vervolg je mij, net als God? Waarom wordt gij niet verzadigd van mijn vlees? Och, of mijn woorden toch werden opgeschreven. Och, of zij kwamen in een boek. Met ijzeren stift en lood werden gegrift, voor eeuwig gehouden in een rots. Maar ik weet het. Net als de psalmist in Psalm 13. Ik weet, mijn losser leeft. Ik heb deze nood. Ik hoor God niet meer. Met jullie vind ik geen verbinding. Ik ben helemaal alleen. Niemand begrijpt mij. Ik ben rechtvaardig. Ik weet niet waarom dit mij overkomen is. Maar ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet dat er een einde komt. Ik weet dat er een ommekeer komt. Ik weet dat God uiteindelijk zich weer zal laten betonen. Ik weet dat hij daar is. Ten laatste zal hij op het stof optreden. Ten laatste, in het einde, zal hij zich weer bemoeien met het stof wat ik ben en hij zal mijn gerechtigheid doen. Ik zal God aanschouwen. Ik zal God aanschouwen. De drie vrienden, die baten hem niet. Ijdele woorden. Kijk, we gaan naar hoofdstuk 26. Hoofdstuk 26, vers 2. Daar roept Job uit. Hoe goed, tegen zijn vrienden, tegen zijn vriend Bildad. Hoe goed hebt gij de onmachtige geholpen en de krachteloze arm gesteund. Zijn vrienden kwamen tot hem en spraken de juiste, rechtvaardige woorden. Maar Job had er niks aan. Hij zegt, ja, het gevolg is, nou, hoe goed heb je me nou eigenlijk nou echt geholpen? Ik voel me niet geholpen. Hoe goed heb je mij nou geholpen? En uiteindelijk gaat het om de vrucht van ons woorden, ons leven. We kunnen de mooiste woorden spreken, wat ook nog klopt, wat helemaal waar is, wat Bijbels is. Maar uiteindelijk, ja, hoe goed heb je me nou geholpen? Hoe goed is, heb je de krachteloze arm gesteund? Wat hebt gij goede raad gegeven aan hem die wijsheid mist? En met welk een inzicht heb gij overvloedig bekendgemaakt? Met wiens hulp heb je zulke woorden geuit? En wiens geest ging van u uit? Dat is een interessante opmerking van Job. Hij zegt, ja, je hebt de goede woorden gesproken. Niks mis mee. Maar wiens geest heb je nou geuit? Was het Gods geest? God geeft leven. God richt op. God doet je herleven uit de stof. God is de maker. God is de trooster. Als zijn vrienden hadden gesproken uit de geest van God, zeker weten dat daar een sprankje leven tot Job was overgesprongen, waar die hoop had uit kunnen putten. Zit hier, en soms zit dat sprankje hoop in de kleinste dingen. Om ons heen waar God spreekt. In een bloemetje, in een bijtje, in een mooie wolk. In misschien een glas water als het heel erg warm is. Of een kindje wat je ziet spelen. Of iemand die inderdaad God zegen zegt op straat. Of iemand die gewoon zonder dat ze het weten, God spreekt tot u. Om dat vonkje hoop te geven. En het gaat erom uit welke geest wordt iets gesproken. En Job, die herkende dat. Hij zegt van, ja, jullie hebben de goede woorden gesproken. Jullie zijn mijn vrienden, prima. Hartstikke goed. Maar wat heb ik er nou feitelijk aan gehad? Helemaal niks. Ik zou er wel iets aan hebben gehad als jullie uit de geest van God gesproken zouden hebben. Want dan zou ik dat hebben kunnen ontvangen. Dan zou ik dat leven hebben kunnen indrinken. Dan zou ik dat druppeltje water hebben kunnen pakken in deze droge, dorstige woestijn waar ik nu in zit. Laten we spreken uit de geest van God. Laten we leven uit de geest van God. Dat betekent niet dat we altijd overal met de Bijbel moeten zwaaien, maar vol zijn van Gods geest overal waar we zijn in het dagelijkse leven zoals we zijn. Zodat God door ons heen zijn werk kan doen aan de naaste om ons heen. God is toch wel God in alles wat hij doet. God is toch wel groot in alles wat hij doet. Gods geest geeft leven, hoop en troost en doet herrijzen uit het stof. En Job, er waren vier vrienden, hè? Niet alleen drie, er waren vier vrienden. En de vierde, dat was een jonge man. Ja. Hoeveel jonge mannen zijn hier? Allemaal, toch? Ja, halleluja. Hoofdstuk 34. Halleluja. Hij kon niet meer zwijgen. Hij kon niet meer zwijgen. Nou, eerst is hier nog die laatste vriend. Niet te vieren, die laatste vriend. Hij zegt ja. Hij zegt, je hebt gezegd, het baat de mens niet, hoofdstuk 34, vers 9. Het baat de mens niet als hij behagen heeft in de omgang met God. En ik denk dat hier wel een sleutel wordt geraakt in wat God eigenlijk wilde beogen met Job. En ik denk dat dat in heel veel gevallen in het christelijke wereldwijd vandaag ook zo is. Het baat de mens niet als hij behagen heeft in de omgang met God. Eigenlijk, wat staat hier? Het gaat om de mens meer als om God. En we hebben mooie liederen gezongen, hè? Het gaat om Jezus, het gaat om u alleen, maar diep in ons hart. Waarom zijn we christen? Moeten we ons goed voelen als christen? Moeten we gelukkig zijn als christen? Moeten we gezegend zijn per se als christen? Feitelijk staat onze zegen, onze successen, om het maar heel populair even te zeggen, staat los van wie God is. God is God in zichzelf. En elke dag is nieuw. En zo gauw wij zeggen, ja, wat baat het mij als ik omgang heb met God? Dat is niet helemaal een handige vraag voor God. Want wat baat het God als hij de eer en lof krijgt die hem toekomt? Ziet u, het evangelie vandaag wordt vaak zo gebracht van ja, kom bij Jezus, dan word je gezegend. Kom bij Jezus, dan word jij gered. Kom bij Jezus, dan word jij gezond. Kom tot Jezus, joh, dan ga jij naar de hemel. Nee, kom tot Jezus, want God is het waard om gezegend te worden. Kom tot Jezus, want jij bent een zondaar en hij heeft jou gereinigd. Tot zijn eer, tot zijn glorie, tot zijn heerlijkheid. Het gaat in het evangelie om God en niet om ons welzijn. Het gaat om Gods glorie en niet om onze glorie. Al zou het me niks baten dat ik met Jezus wandel. Al zou het me ellende opleveren als ik mij tot Jezus keer. God is God, ik blijf hem trouw. Ik weet, toen ik pas tot bekering was gekomen, ja, ik was eenvoudig, misschien nog steeds, dat weet ik niet. Ik zeg, ja, als u God bent, nou, dan vergeef mij maar. Was eigenlijk heel blunt, zeg maar. En dan veranderen wat in je leven. God kwam in mijn leven en ik wist, hij is God. Maakt niet uit wat er gaat gebeuren, hij is God. En ik ging voor een zendingswerk werken en er was ruzie thuis. En mijn vader heeft me doodgezwegen, zei helemaal niks meer. En ze gingen schoppen en slaan. Ik denk, nou, wat raar. Ik ben toch eigenlijk alleen maar een beter mens geworden. En er was zoveel ellende thuis ineens, uit het niets. Maar ik kon niet meer terug. En ik weet nog dat mijn moeder op de knieën voor me huilen, huilen. Kom terug, kom terug. Ik zeg, nee, ik kan niet terug, want ik ben van God. En toen ging ik naar het zendingswerk werken. En toen zei ze, nou, als je daar naartoe gaat, kom je er nooit meer in. Ik denk, ja, ik heb geen andere keus. Ik heb geen andere keus dan maar ellende. Maar God is God. Ik moet God trouw zijn aan wie hij is. Ik kan geen compromissen meer sluiten. En toen kwam ik daar werken en na 2 weken zei ze, nou Remy, dit wordt helemaal niks. Ik denk, nou prima. Ik zeg, dan ga ik maar op straat wonen en leven. Ik ga mijn leven verder met God. Want hij heeft mij gegrepen. Hij is God. Hij is het waard. Het gaat om hem. Het gaat niet om mij. Het gaat niet meer om mij in dit leven. Het gaat om hem en hem alleen. Gisteren was een zwager bij ons en die had weer eens een boek gelezen. Dat is ook voorganger ergens. En ja, doelen stellen en successen en prachtige principes. Ik denk, ja, prima allemaal. Ik zeg, maar wat is nou succes eigenlijk? Waarom zou je dat willen hebben? Wat vindt God daar dan van? Ja, je moet succes definiëren, zei hij. Ik denk, nou, ik ben totaal niet geïnteresseerd in successen of doelen. Absoluut niet. Toen we weggingen bij dat zendingswerk, toen zei ze ook, nou, dan kan je eindelijk doen wat je altijd wilde doen. Ik zeg, ja, nou, we hebben maar 1 ding. En dat is Jezus volgen, heel dichtbij hem blijven. Meer niet. Alles mag genomen worden. Prima. Zolang ik Jezus maar heb. Zolang ik hem maar kan blijven eren en loven en prijzen. Het gaat niet om onze succes. Het gaat niet om onze heerlijkheid. Het gaat om hem. En hier is de vraag. Ja, wat baat het me? Wat zou het me opbrengen als ik behagen heb in de omgang met God? Ja, dat zou helemaal geen vraag hoeven te zijn. En ik snap hem. Ik snap hem heel goed. En het is ook niet erg als je op zo'n manier Jezus leert kennen. Maar uiteindelijk, ja, komt er wel een verandering. Dat het uiteindelijk niet meer om jou gaat, maar om God. Hoe meer je met hem omgaat, kom je erachter. Oh, wacht even. God is heilig. Hij is heilig. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Het gaat om hem alleen. Het hele leven, het hele heelal gaat alleen om hem. Niet om ons. Het gaat om hem. Halleluja. Veeleer vergeldt hij. Daarom verstandige lieden, luistert naar mij. God is verre van goddeloosheid, de almachtige van onrecht. Vele vergeldt hij de mens naar zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel. Ja, waarlijk, God handelt niet onrechtvaardig. De almachtige buigt het recht niet. Hier zit Job. En God blijft rechtvaardig. In alle omstandigheden. De focus is niet op de mens. Onze focus en aandacht en leven en hart gaat om God en God alleen. Hoofdstuk 35. Vers 2. Houdt God dat voor recht en noem jij dat mijn gerechtigheid tegenover God, dat gij zegt, wat baat het u? Zie je, nu komen ze er langzaam achter. Dat gij zegt, wat baat het u? In hoeverre ben ik beter af dan wanneer ik zondig? Zie je, die vragen die komen wel eens. En ik denk dat we ze allemaal wel eens stiekem misschien in ons achterhoofd hebben gedacht van, ja, waarom ben ik nou eigenlijk christen? Kijk, ellende allemaal en mensen om me heen die zo zondig leven leiden, daar lijkt het allemaal goed mee te gaan en ik zit hier. Ik kan geen kant op, ja, ik weet, ik wil bij Jezus blijven, ik ga naar de gemeente en dan zit ik met die ellende en de gebakken peren. En ik kan het ook niet uitleggen aan anderen, Heer, dat is toch niet tot uw eer en tot uw glorie. Dat denken we dan. En God voert zijn plan gewoon uit. Is dat gerechtigheid? Wat baat het mij? En dat is een vraag die we mogen omdraaien. Wat baat het God? Hoe kan dit God baten? Hoe kan dit God maken? God, we mogen weer God gefocust worden. Op hem gaan letten. En als we op hem gaan letten en onze ogen weer op hem gaan richten, dan gaan dingen anders worden. Want dan gaan die omstandigheden niet meer zo ons in de weg staan om samen met God te leven. Om zijn wil te erkennen in al deze dingen. Hoofdstuk 35 vers 5, daar staat, aanschouw de hemel en zeg en zie. Geef acht op de wolken, hoog boven u. Indien gij zondigt, wat doe je hem daarmee aan? Helemaal niks. Dan zou je straks in zonde vallen? Ik wil het niet weten. Maar God blijft onveranderd. Al zou je hem loven en prijzen, en 100.000 zielen winnen, het verandert God helemaal niks. Jouw goedheid, jouw rechtvaardigheid, jouw leven doet helemaal niks af aan de glorie en de heerlijkheid aan wie God is. Wij kunnen daaraan niks toevoegen. Amen. Hij is God. Hij is God in wie hij is. Indien gij rechtvaardigheid, wat geeft gij hem daarmee? Of wat kan hij uit uw hand ontvangen? We hebben eigenlijk helemaal niks te geven, of wel? Hij is de maker, hij is de schepper, hij heeft ons gemaakt. Het was zijn idee dat je hier zit. Hij heeft je gemaakt uit de stof. Hij was er eerst al. Hij was er al voordat je er was. Je was al in zijn plannen. Maar hij is nog steeds God. Hij heeft je gemaakt, hij heeft je geroepen, hij heeft je opnieuw geschapen. Uit goddeloosheid raakt een mens... Uw goddeloosheid raakt slechts een mens als gij. Uw gerechtigheid een mensenkind. Wel jammert men over de veelheid der verdrukkingen. Roept om hulp wegens het geweld der machtigen. Maar men zegt niet, waar is God mijn maker? En hier staat iets belangrijks. God is de maker die lofzangen geeft in de nacht. God is de maker. God sprak en het was er. Hij is de schepper. Of wij nu zondigen, of hem glorie geven, of wij rechtvaardig zijn, hoe wij ons leven ook leven. Hij blijft de maker. Hij blijft degene die is, die altijd is geweest, die altijd zal zijn. Hij is de Jehovah, hij is de maker. Hij heeft u gemaakt. Uit stof. En een beetje modder. En zo. En hij heeft die prachtig gemaakt. Maar omdat hij de maker is en blijft, doet dat voor ons niet veel toe. En daarom vraagt hij één ding. Hem te erkennen als maker in elke omstandigheid. Hij is de maker. Hij blijft de maker. Hij is nu vandaag de maker. In uw omstandigheid, in uw grote waarom, in uw grote hoe lang nog, Heere? Waarom hoor ik u niet? Hij is de maker. Hij is de maker. Hij is de schepper. Hij is de geneesheer. Hij is de voorziener. Hij is de beschermer. Hij is uw verlosser. Hij heeft uw nieuwe schepping gemaakt. Hij blijft wie hij blijft. De maker geeft een lofzang in de nacht. De maker die geeft verstandigheid. De maker die geeft wijsheid. De maker geeft inzicht. De maker is uw maker. In alle omstandigheden. Hij blijft de schepper. Hoofdstuk 36 vers 3. Ik zal mijn kennis ver ophalen. En mijn maker rechtvaardigen. En hier komt een ommekeer. Ik zal mijn maker rechtvaardigen. Ik ga niet mijn gerechtigheid zoeken. Ik ga mijn maker gerechtigheid geven. Daar gaat het om in mijn leven. Oh, eens denk je op. Nu ben ik aan het leren. Nu krijg ik inzicht. Waarom? Omdat zijn vierde vriend, die ging God groot maken. En ineens ging een lampje bij hem branden. Hij zegt, ik ga niet mijn gerechtigheid zoeken. Ik ga Gods gerechtigheid zoeken. Want hij is wie hij is. Het gaat niet meer om mij. En nog even krabben aan zijn arm en op zijn buik en zo. Met zijn potscherf. Het gaat om hem. In al zijn ellende. In al zijn waaroms. In al zijn hoe lang nog. Die vragen die vervaagden. Toen hij zijn maker ging rechtvaardigen. Toen hij ging kijken vanuit Gods oogpunt. Ja. Want waarlijk... Mijn woorden zijn niet ijdel. Een man met juist inzicht staat voor u, zegt zijn vriend. Zie, God is geweldig, maar acht niks gering. Geweldig is hij in kracht en verstand. Het zoeken van Gods gerechtigheid, dat geeft inzicht. Het zoeken van Gods gerechtigheid, dat geeft een ommekeer in situaties... Maar dan gaat het niet meer om de situatie. Want die is minder belangrijk geworden. Omdat we zoeken geen oplossing voor de situatie meer. Maar we zoeken de gerechtigheid Gods. En dat geeft ruimte voor God om iets te doen aan de situatie. En dan moeten we uitkijken dat we niet situatie gefocust gaan worden, maar God bij God blijven. Hem blijven eren, hem blijven loven, hem blijven prijzen. Hoofdstuk 36, vers 22. Zie, God handelt verheven in zijn kracht. Wie is een leermeester zoals hij? Wie zou hem zijn weg voorschrijven? En wie durft zeggen, gij hebt onrecht gedaan? God doet geen onrecht. Hij is rechtvaardig. Hij is de maker. En in onze ellende zoeken we de maker. Prijzen we de maker. Want omdat hij maker is, in wie hij is, zal hij blijven maken. Want hij kan niet anders dan maken en scheppen en goed doen. Dat is wie hij is. En als ik kan loslaten wie ik ben en wat mijn omstandigheden zijn. En als ik kan accepteren dat hij de maker is, dat hij de schepper is, dat hij alles in alles is. Dan geeft hem ruimte om te doen met mij wat hij wil. En zijn gedachten zijn goede gedachten, volmaakte gedachten, volkomen gedachten, perfecte gedachten, geweldige, mooie plannen heeft hij voor u. Hij zoekt ruimte om zijn wil te volbrengen in uw leven. En hij is een goede God. Vers 26, hoofdstuk 36. Zie, God is groot en wij begrijpen hem niet. Het getal zijn jaren is onnaspeurlijk. Rust in zijn grootheid. Rust, berust je in zijn grootheid. Ik zeg niet accepteren, dat staat niet accepteer elke omstandigheid. Want sommige accepteren, ja, dat zegt de Bijbel niet, accepteer je omstandigheid. Maar er staat wel, accepteer dat God groot is. Accepteer dat God de schepper is. Accepteer en rust erin, geloofsrust, dat hij degene is die voor jou zorgt. Dat hij daar is voor jou. Hoofdstuk 37, daar gaat Elihu, daar gaat God groot maken. Je mag het voor jezelf eens lezen, maar hier gaat hij God nog groter maken. Hij gaat God nog groter maken, hij gaat hem loven en prijzen. En uiteindelijk is het zo'n mooi hoofdstuk 38, dan gaat God het overnemen. En God gaat ook zeggen, ja kijk hoe groot ik ben, kijk naar de schepping, kijk wie heeft dat allemaal zo fantastisch gemaakt. Kijk naar het nijlpaard, kijk naar dat, kijk naar de hemel, naar de aarde, wie heeft dat allemaal zo gemaakt. Ik ben de maker, ik heb alles onder controle, ik ben zo groot. En juist in het loven en prijzen en lofzingen van God. God gaat eigenlijk zijn hele schepping ook groot maken om te laten zien wie hij is. Dat hij is de maker. Hij komt in een storm. En Job zegt, ja, ik heb woorden gesproken zonder verstand. Het mag wel waar zijn, het mag kloppen wat hij gezegd heeft. Maar het waren woorden zonder verstand. En wanneer is er verstand in? Ja, als je God groot maakt, als je God erkent, als je erkent dat hij de maker is en de schepper en dat het om hem gaat en niet meer om ons. Zo gauw het om ons gaat, zijn het woorden zonder verstand. Nou, laat ik het bij mezelf houden. Spreek even niet voor u. Zo gauw ik over mezelf heb en mijn plannen en mijn dingen, dan spreek ik woorden zonder verstand. Want God hoeft maar iets te doen en het is weg. Mijn leven is volledig afhankelijk van God. En sommige mensen snappen dat niet. We hebben pas een B&B geopend, officieel nog niet open. En dan zeggen we, oh fijn hè, fijn dat je dat God zo zegent. Nou, dat is fijn, maar we wandelen gewoon met hem. En als morgen anders is en de plannen van God anders worden, is prima. Dan kunnen we alles in één keer loslaten, zijn we zo weg. En anderen zeggen, ja maar dat kan toch niet, want God heeft dat toch gegeven. We zitten nergens aan vast. En ik zei dat laatst tegen iemand. Ik zeg, nou ja, vraag maar aan Naomi, mijn vrouw. Ik zeg, ik ga er niks vertellen, maar vraag maar. En die zei hetzelfde. Ja, als we morgen weg moeten, prima. Zit er helemaal niet aan vast aan die dingen, hoor. En dat is best lastig voor mensen die vandaag heel erg vastzitten aan dingen. Want God heeft het gegeven. Wandel met God, zou ik zeggen. Doe vooral de dingen zoals God het gegeven heeft. Het is zo vrijheid als je gewoon samen met God mag leven en eigenlijk dit leven mag loslaten en in Gods handen laten zoals het is. Ja, vers 4, hoofdstuk 38. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het als je inzicht hebt. Hier wil God nog even benadrukken van ja, ik ben de maker vanaf het begin. Ik heb altijd alles onder controle gehad. Maak je nou niet druk, dat komt allemaal goed. Ik ben de maker. Ik ben de schepper. Ik heb je geroepen. Ik heb je geplaatst. Ik heb je gewild. Ik heb je geaccepteerd. Je bent mijn vormsel, mijn maaksel. Ik heb je geroepen. Ik heb je bij Jezus gebracht. Ik heb Jezus gestuurd, zodat jij gereinigd, geheiligd, volmaakt zou zijn in mijn ogen. Ik ben nog steeds met je bezig. Vertrouw nou maar op mij. Ik ben de maker. Over andere dingen hoef je je geen zorgen te maken. Geen waaroms meer. Stop met je waarom. Stop met je hoe lang nog. Ik ben de maker. Ik heb alles onder controle. Maar geef mij de eer. Geef mij de ruimte. Ja. En we weten hoe het eindigde met Job. Hoofdstuk 39, vers 37 zegt hij, ja, ik ben gering. Wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben gering en dat is een goede conclusie. Niet om je klein te maken, want je bent geweldig. Maar ik ben gering, ik spreek niet meer. U bent God de maker. U bent God. Zie, ik ben te gering, zegt hij. Hoe zal ik u bescheid geven? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, hoe dat doe ik niet meer. Ja, tweemaal. Ik ga er niet mee door. Is dat die grote mond, toch? Ja, ik ben rechtvaardig. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat niet om onze rechtvaardigheid. Het gaat om Gods rechtvaardigheid, Gods grootheid, Gods gerechtigheid. Hij is de maker. En als we alles los kunnen laten en hem alle lof en eer kunnen geven. Wat een vrijheid geeft hij dan. Wat een ruimte krijgt hij. Ja, om te zegenen. Maar die zegen, who cares? Het blijft om hem gaan. Amen. Halleluja. Amen. God zegent jullie.